Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is Lijstjes van Lohuus, de podcast waarin ik met Daniel Lohuus praat over nummers die hem op een of andere manier raken, waar hij een verhaal bij heeft of iets te vertellen over heeft. Ik reis af naar Erika, zijn woonplaats in Drenthe, om daarover te praten. En dit keer hebben we 6 liedjes uitgekozen, of heeft Daniel 6 liedjes uitgekozen. Die staan op grote, titelloze platen van beroemde artiesten. Omdat hij zelf net ook een titelloze plaat heeft uitgebracht, Daniel Lohuus geheten. Dat was mijn verzoek om dit lijstje te maken. Daniel, wat heerlijk om hier weer te zijn op Erika.
Wat fijn dat je er bent.
Nou, wat heerlijk. Sorry, ik heb dit kuchje. Ja. Vandaar dat er even vertraging was. Dat is ook helemaal niet erg. Dat kan onze podcast best hebben.
Natuurlijk.
En je hebt een prachtige plaat uitgebracht in de tussentijd.
Dank je wel.
Dus mensen hoeven niet verstoken van je te zijn.
Nee.
Daar gaan we het straks nog wel even over hebben.
Cool.
En je hebt weer een heerlijk lijstje samen. Want ik zat weer te smullen toen ik het luisterde. De 6 liedjes. Maar eerst nog even dit. Want Daniel, je hebt veel gitaren. Mm-hmm. Dat weten we allemaal. Waar koop jij je gitaren?
Ik koop ze bij The Fellowship of Acoustics in Dedemsvaart bij Rudy. Ik kom er al jaren en Rudy is er echt de specialist. En het is echt zo. Ik bedoel, ik kom in een heleboel gitaarwinkels ook in Amerika, in L.A. Echt waar. Die van Rudy, dat is geen gelul dit. Die heeft gewoon meer. Die heeft gewoon betere gitaren, mooiere. Je weet niet wat je ziet. Fenders, Martins, Gibsons.
Rudy heeft een soort speciale neus om die te vinden of zo.
Ja, dat doet hij al jaren. Hij zit al jaren in die letterlijk in die handel.
Ja.
Hij is liefhebber. Hij speelt zelf ook heel behoorlijk. Maar hij is er ooit mee begonnen, bij wijze van spreken, met één mooie oude vintage Martin. En die heeft hij dan weer ingeruild tegen 2. Nou ja, zo gaat dat dan.
Ja.
En inmiddels, hij zat eerst in een ander dorp. En nu zit hij in een heel mooi historisch gebouw in Dedemsvaart. En was vroeger het gemeentehuis, geloof ik. Prachtig. Helemaal vol. Ze komen letterlijk uit de hele wereld daar. Gitaren.
Wat een hemel moet dat zijn.
Het is fantastisch.
Nou, dan bij deze drukken we mensen op het hart. Ga naar Fellowship of Acoustics in Dedemsvaart.
Ja.
Zoek hun website op. Dan kan je waarschijnlijk ook van alles vinden. En denk aan Rudy. Want ja, wat is er heerlijker dan een gitaar kopen?
Ja, daarom.
Daniel, dat hoort tot de grote geneugde van het leven.
Absoluut.
Ja, dat moet je jezelf af en toe gunnen. En als je het jezelf dan gunt, moet je het op een goede plek doen. Nou goed, we hebben een nieuw lijstje. Of jij hebt een nieuw lijstje samengesteld. Het was op mijn verzoek dat je dit thema hebt gedaan. Maar je was er voor te poren.
Ja.
Want je hebt zelf net een nieuwe plaat uitgebracht. Mm-hmm. En die plaat heet Daniel Lohuus. Tenminste, hij heeft geen titel.
Ja.
Eponymous, zoals het in het Engels, in het Engels heet. Ik noem het altijd titelloze plaat.
Ja. Self-titled.
Self-titled, ja. Exactly. Er zijn, heel veel grote artiesten en groepen hebben een titelloze plaat uitgebracht in hun carrière. En ja, ik dacht, misschien is het interessant om van dat soort platen een nummer te draaien en ook eens te onderzoeken. Ja, heeft het nou betekenis dat die Dat ze ervoor kozen om die plaat geen titel te geven? Want het is ook een soort statement natuurlijk.
Ja.
Was het voor jou, wat was voor jou het moment om je titelloze plaat te maken?
Het was wel moeilijk, want ik zat de hele tijd. Een titel is een heel mooi. In het hele proces is het een heel mooi stukje wanneer je bij de titel komt. Soms is het heel lang al duidelijk, het moet zo en zo. En bij deze had ik al heel lang. Zo van, oh ja, zoiets moet het zijn. Maar toen dacht ik, nee, dat is ook te corny. En ik zal helemaal niet zeggen wat het was. En toen, maar het was wel een soort werktitel. En toen had ik het er met Bernhard over. Mijn kameraad, en die speelt ook mee in de studio. En achter overleg ik ook wel veel mee. En toen kwam hij ook een beetje met, oh, gewoon een keer self-titled. En toen dacht ik, ja, als het aanwezig moet, dan is het nu. Dan moet dit het zijn. En dan kan ik echt niet precies vertellen waarom dat. Maar dat klapte in één keer helemaal. Zo van ja, dat is nu. Dit is gewoon ook heel erg waar ik nu ben of zo. En ook een beetje wel, ja, dit ben ik.
En is dat, dat klinkt misschien een beetje pathetisch, maar is dat als je op een gegeven moment een plaat maakt die op een wonderlijke manier samenvalt met wie je zelf bent?
Ja.
Dat die heel dicht komt bij hoe je in het leven staat op dat moment?
Ja, op dat moment. Maar dat is met elke plaat zo. dat het heel erg achteraf een soort dagboekje is. Wat je als je terugbladert, zie je dat.
En op het moment zelf heb je dat niet eens door?
Dat heb je niet door.
Nee?
Nee. Dan zie je die verbanden zie je allemaal nog helemaal niet. Dat is pas echt. Daarom is het eigenlijk ook zo toevallig allemaal. Dat is met een album zo. Als je het samenstelt, dat is ook. Dat is net als een liedje componeren. Achteraf zie je pas, oh ja, dat klopt behoorlijk. Je doet het gewoon met de kennis die je hebt en met het gevoel wat je erbij hebt. En dat is met zo'n titel ook. En nu pas denk ik van, ja, dat klopt helemaal. En ja. Ook hem gemaakt heb, ook die plaat geschreven heb. Ik bedoel, ik schrijf altijd in mijn eentje. Maar nu ben ik echt nu, nou ja, dat was 2 jaar die corona en zo. Dus iedereen zat in zijn eentje.
Ja.
En, maar ik ben op een heuvel in Frankrijk gaan zitten met 2 gitaren en een accordeon.
Heb je ook een accordeon gecomponeerd?
Ja, dat doe ik soms, ja.
Is een accordeon een makkelijk moment om, of makkelijk instrument om op te componeren?
Nee.
Nee, hè? Dat nee, lijkt maar, me ook helemaal
nee,
niet.
Nee, maar ik heb ook een, hij staat hier nou niet, maar echt zo'n harmonica. Zo'n ja, wat je vroeger op de boerenbruiloft had, maar...
Met allemaal knopjes. Met ook geen niet toetsen, geen precies, pianotoetsen.
Ja, en toen zat ik boven op die heuvel in Frankrijk. En af en toe naar de zon onderging, pakte ik een galm er zo mooi in het dal zo. Want het was een beetje een afgeleverd huis. En toen zat ik ook gewoon...
Daar hou je ook van hoe een instrument klinkt in zijn omgeving, ja. Hè? Zoals net zoals met die midwinterhoorn.
Ja, precies. Ja. Ja.
En dan zo'n accordeon in zo'n dal.
Ja, dat is te gek.
Ja.
Dat is gewoon fantastisch. En dan ben je niet daarop een liedje aan het maken, maar dan ben je wel in een sfeer aan het komen.
Ja.
Dan kom je wel in contact met, ja, daar geloof ik wel namelijk wel een beetje in. Een beetje met de goden, muziekgoden, zeg maar.
Ja.
Dan kom je wel in contact met een bepaalde sfeer of zo. En dan ben je eens, dan zie je iets voor je of dan hoor je iets en denk, oh. En dan schrijf je teksten over. Of ik heb de hele dag al, dat doe ik daar in Frankrijk, rijd ik de hele dag een beetje rond, een beetje kijken, een beetje op een bankje gaan zitten en zo. En opeens denk je van, oh ja, toen, daar en daar. En dan gaat het over thuis of over de school of over werk ooit eens een keer. En dan s'avonds komt dat liedje van. Of een vriendschap of een... Zo werkt dat een beetje. Het komt allemaal bij elkaar.
Je kan het jezelf wel heel goed toestaan om niks te doen ook, hè?
Ja.
Dus als je ook naar Amerika gaat en gewoon rond gaat rijden... En wat je ook zegt, in Frankrijk gewoon een beetje rondrijden, op een bankje zitten.
Ja.
Dat je niet denkt van, oh god, nu moet ik mensen gaan bellen of op mijn telefoon gaan zitten. Of...
Ja, dat heb ik natuurlijk ook wel, maar...
Maar je kan ook wel gewoon zo'n dag, wat natuurlijk heel nuttig is, want er gebeuren er dingen in je hoofd.
Ja, ik heb dat ooit ook... Ja, ik was natuurlijk jaren en jaren ben ik heel druk alles mee bezig geweest met... Alle afspraken met platen maken ook en optreden s'avonds en van alles en nog wat. Maar... Ja, ik mag ook graag gewoon een hele poos in de stoel zitten en alles een beetje laten gebeuren. En was dat niet Gerrit Komrij of zo? Ja, ik dacht dat het Gerrit Komrij was die zei van... Ja, die 2 weken niks doen, die heb ik nodig voor die ene zin.
Ja.
En vanaf dat moment dat ik dat hoorde, dacht ik... Ja, maar dat is wel zo. En alles in mijn leven is zo. Ik bedoel, als het nou... het gaat namelijk hartstikke goed altijd en nou ja, ook zo'n huishouden waar ik hier... Dat is een beetje... Nou ja, het is allemaal instrumenten en allemaal toestanden. Zo. Maar het hoort er allemaal bij dat proces.
Ja.
Als ik ergens anders zou wonen in een hele andere omgeving... Dan komt een hele andere plaats van. Dit is wat ik doe.
En uiteindelijk heb je ook het gevoel dat je je leven in moet richten om liedjes te maken.
Dat heb ik al heel lang geleden al gedaan, ja.
Ja.
Ik denk dat
dat is gewoon je taak.
Ik denk dat al heel lang zo is. Ja, dat ben ik nu ook pas gaan zien, hoor. Ik ben de afgelopen 2 jaar over dat soort dingen ook gaan nadenken. Van hoe werkt dat eigenlijk, weet je wel? Waarom, ik heb geen gezin of zo. En ik heb nooit vast werk gedaan. Ik ben een half jaar groenteboer geweest. Maar ook altijd met in het hoofd van, ja, dan kun je muziek maken, weet je wel.
Ja.
En dan kun je... en dat reizen ook. En alles is... Alles
en dan kan ik me voorstellen dat als je 20 bent... dat muziek maken nog is van jeugdhonk naar jeugdhonk trekken. Ja. Om daar met je Fender Telecaster...
Juist.
Een beetje skikliedjes te spelen.
Ja.
Dat het inmiddels ook is. Los dat je natuurlijk ook heus nog optreedt als het weer van pas komt. Maar dat het ook gewoon is je leven zo inrichten... dat die liedjes eruit komen.
Ja.
Ja.
Heel bewust ook. Heel bewust.
Ja.
Dat gaat best wel ver ook. Maar ik vind het, ik voel me er heel fijn bij. Zelfs bijvoorbeeld,
Heb je er ook ooit tegen gevochten?
Nee. Ik heb het juist altijd opgezocht.
Ja.
Ik heb het echt opgezocht. En ook bijvoorbeeld die tijd dat ik met de muziek nog geen geld verdiende. Maar op een gegeven moment wel wat wilde gaan doen, omdat ik niet zo'n soosloper wilde zijn. Toen ging ik wel uitzendwerk doen, maar toen had ik het liefst gewoon productiewerk. Waar je gewoon dosis stapelen.
Ja,
maar
kon je ondertussen nadenken. Ja. Kon dat gebeuren in je hoofd?
Ja. Ik kwam thuis. Dan woon ik nog in Bussum. En dan ging ik achter mijn vier sporen bakkie zitten. En dan nam ik allemaal demootjes op. En dat is de eerste plaats van Skik.
Ja.
Ja. Dan zat ik gewoon in Bussum. Allemaal liedjes bedenken in Drents. En ze zullen allemaal wel gedacht hebben. Was dat van lijpo? Maar...
Ze zullen wel meer lijpo's gewerkt hebben.
Ja
daar.
Hoor. Ja. Ja. Zeker. Dat was bij de Venco Drapfabriek in Naarden.
Echt waar?
Ja, joh.
Zo met je honingdrop en muntdrop te stapelen en winegums.
Ja. Die kwamen zo vers uit die machine.
Oh, lekker.
Mag je af en toe ook in je handje onthouden. En ze zeggen altijd van, ja, eet maar zoveel als je wil, want na twee dagen lust je het niet meer. Nou, forget it.
Dan kennen ze Daniel Lohuis nog niet.
Nee. Maar ook Engelse drap, rechtstreeks uit zo'n machine.
Is dat lekker?
Oh, joh.
Echt waar?
Oh, man. Dan is het nog vers, dan is het nog...
Ja, dat wordt natuurlijk heel taai, Engelse
wordt een
drop.
Beetje taai.
Ben je drogig?
Ja.
Ja.
Maar die kokers, jongens, die ronden, zeg maar, met dat drapje in het midden.
Ja, als ze dan vers eruit komen, dat is een delicatesse.
Nou, en die honingdrap, dat wat, die heb je, op allerlaatst doen ze daar zo'n waslaagje omheen. Daarom glimt dat een beetje. Maar voor die waslaag zijn ze ook heel lekker. Maar goed.
Wat een tijden, Daniel.
Nou, zeg dat wel, ja.
Ja. En deze plaat heb je dus geschreven, die nu net uit is, in Frankrijk.
Grotendeels, ja.
En als je dan naar Frankrijk gaat, dan weet je... Ik wil nu eigenlijk, als ik hier vandaan kom, 12 liedjes hebben. Weet ik veel.
Nou ja, niet zo.
Ben je ooit bang dat het niet komt?
Nee. Ik weet dat het wel komt.
Je weet dat het komt?
Ja. Nee, daar ben ik nooit bang voor geweest. Ik ken het ook niet. Het is ook voor mij een oefening. Al jaren en jaren is het voor mij een oefening... om gewoon achter de piano te gaan zitten... en gewoon een lied te gaan beginnen. Gewoon improviseren. Dan heb je vaak nog niet tekst. Of je hebt wel een regeltje. En dan gewoon gaan zingen. Dat is een oefening. Ben Folds van Ben Folds 5 die zegt dat ook altijd. Je moet dat als oefening doen. Gewoon wat je elkaar niet ook ziet doen in de studio.
Ja.
Wat iedereen nou gezien heeft, dat Get Back, hoe dat ontstaat.
Precies.
Dat gewoon doen. Gewoon beginnen. En dan komt het vanzelf wel.
Ja, dat is een van de magische momenten uit de uren en uren durende Get Back documentaire. Ja. Waar ook heel veel niet magische momenten in zitten. Ja. Dat is ook weer, vind ik ook weer het mooie ervan.
Ja. Daarom trok ik het eerst ook niet.
Jij vond het moeilijk.
Ik
maar
vond het moeilijk.
Dan zie je ook van, ook de Beatles hebben niet magische momenten. Maar dan is er dus ook, weet ik veel, 20 seconden dat hij op zijn basgitaar... Ja. Die hij bespeelt als een slaggitaar. Ja, je ziet hem heel vaak gewoon akkoorden spelen op zijn basgitaar.
Ja.
En dan... Ineens is Get Back daar.
Ja, dat is mooi. Ja. Hè? Dat is fantastisch, ja. Dat is ook mooi om voor het grote publiek om te zien... dat het dus ook gewoon zo werkt. Dat iemand als Paul McCartney dat gewoon doet.
Ja.
En die waarschijnlijk is dat bij 80%, 90% van zijn liedjes zo gebeurt.
Dat ja, gewoon... anders, bedoel, het is toch altijd zo dat een liedje er het ene moment niet is... en het andere moment wel. Dus je hebt altijd het magische moment...
Ja.
Dat het zich ineens ontvouwt in je hoofd. Ja. Voor de componist magisch moet dat zijn.
Ja, dat is en vaak voel je dat zelf ook wel.
Ja.
Ja. Op dat je dan denkt van, oh, dat is fijn, hè. Dat dit nou even komt.
Ja, daarom kan ik me ook heel goed voorstellen... dat je er toch een soort religieus gevoel bij hebt. Of dat het iets, alsof het iets hogers is.
Ja.
Omdat er iets wat er niet is, ontstaat ineens.
Ja.
En het klopt...
Ja, ik denk dat dat zeker... dat is af en toe een religieus gevoel, ja. En Bach had dat ook. Bach schreef toch boven al zijn werk in nomine Jezu, geloof ik.
Ja.
Of in ieder geval zo'n soort verwijzing. Prince was er ook heilig van overtuigd.
Hoe vaak ik samen met Prince niet in gebed ben gegaan. Een of ander gigantisch stadion waar ik hem weer trouw naartoe gevolgd was. Ja. Altijd dan momenten rond dat hij de cross ging spelen.
Ja, ja, ja.
Dat we met z'n allen aan het bidden waren.
Zo,
dat hebben we toch, heb jij ook meegemaakt
zeker,
met Daniel?
Zeker. De cross, ja. Dat was wat, ja. Wauw, ja. Dat was heel mooi, ja. Ja, die was daar ook wel heilig van overtuigd, ja. Letterlijk.
Ja, ik heb ook wel eens het eerste liedje. Kijk, je stelde een lijstje samen. Ik moest trouwens denken, op jouw eigen titeloze plaat staat ook een liedje over regen in Rotterdam.
Ja.
Waardoor ik meteen begreep waarom het vorige lijstje over regen ging.
Oh ja.
Ja. Wist ik natuurlijk nog niet dat liedje er had
gekomen.
Nee,
dat
had je zelf ook helemaal niet
nee,
door. Nee, maar goed, toen hoorde ik, dacht ik, oh ja, hij was dus met regen in liedjes bezig.
Ja, klopt.
En ik vind dat je een beetje Prince-achtig gitaar speelt op dat liedje. Speel jij die solo daar op dat liedje? Ja. En dat, die heeft een soort Purple Rain-achtig, achtige wildheid in zich, die solo. Ook hoe je hem eindigt.
Ja, en zelfs, er zit zelfs een knipoogje in na iets wat Prince ook in de Purple Rain speelt.
Ja?
Ja, dat het dus eigenlijk een voor de freaks een meestal een majeur. En dat hij toch zo opeens een soort blues mineur laddertje. Even snel.
Ja, precies. Dat,
kijk, Prince, zijn solo. Kijk, op deze plaat ook weer al die solo's die speel ik. Maar de invloed van Prince is daarin gigantisch. Dat ik, toen ik dat voor het eerst hoorde live, toen Prince met Sign of the Times in Utrecht, toen begon hij. Dus dat concert begon met de solo. En toen knapte er gewoon iets in mijn hoofd. Het was gewoon helemaal zo, oh my god, echt helemaal om.
Dit is het.
Ja, dit is het. En sindsdien. En dat Prince altijd zegt dat iedereen, ja, je bent zeker fan van Jimi Hendrix. Ja, zegt Prince dan, nou, vind ik ook goed, maar mijn grote voorbeeld is Carlos Santana. En dan denk ik, yes. Carlos Santana, te gek. En ik snap het helemaal wat Prince daar zegt. Dat is gewoon hartstikke waar. Santana is ook fantastisch. Vind ik echt te gek, vind ik ook.
Ik heb een fantastisch boek over Prince gelezen. Ooit, niet zo heel lang geleden. Waarin eigenlijk, er zijn inmiddels twee delen, ook over zijn Sign of the Times en zijn Parade-tijd. Maar dit ging over de tijd tussen 1999 en Around the World in a Day, waarin een journalist gewoon eigenlijk van dag tot dag gereconstrueerd heeft wat hij deed.
Oh, wow.
En hoe die in de studio werkte. Wow. En met de Revolution allemaal interviews. En nou, iedereen die ertoe deed, heeft hij geïnterviewd. En wordt dat gewoon, omdat het natuurlijk zo mysterieus is wat Prince nou eigenlijk altijd aan het doen was in die studio's. Omdat hij daar eigenlijk niemand bij toeliet, meestal in zijn eentje aan het werk was. En op een gegeven moment wordt Prince er ook in aangehaald in een interview. En dan zegt hij dat hij eigenlijk het gevoel heeft dat er inderdaad een soort van boven, ergens vanuit de bovenwereld, muziek wordt doorgegeven die op band moet. En dat hij eigenlijk voornamelijk moet zorgen dat hij geen obstakel is ertussen.
Juist.
Waardoor hij dus ook altijd als een soort manische aan het werk was. Ik geloof dat hij iemand was die zes etmalen achter elkaar werkte en dan één etmaal ging slapen. En altijd in zijn eentje in die studio met dan soort die hofhouding, die soort paraat moest zijn om hem heen, om op afroep, als ze even een saxpartijtje of zo, iets wat hij niet zelf kon spelen, moesten inspelen of zingen, moesten komen. En dan was hij allemaal platen door elkaar heen aan het maken. Want dan deed hij en Purple Rain en met Vanity Six en met The Family en allemaal rare zijprojecten was hij dan dingen aan het maken. Omdat het een soort stroom was die de hele tijd gekanaliseerd moest worden.
Ja.
Dus hij kon dat ook bijna niet reguleren zelf.
Nee.
Ja.
Maar fascinerend, hè? Ja.
Het is bijna niet, ook als je hem bezig ziet, het is bijna niet te bevatten hoe goed hij is, hè?
Nee, dat klopt. Ik vind Prince ook, als je daar dan over wilt praten hoe goed de mensen zijn, ja, Prince is onvoorstelbaar.
Ja.
Daar word ik echt nog steeds
ook emotioneel van als je denkt aan dat concert in Utrecht waar je bij was.
En wat me toen ook zo traf, was dat, nou, ik was toen 17 of zo. Ten eerste was het voor het eerst dat ik zoiets zag en hoorde. Dus ik hoorde voor het eerst ook op dat volume een gitaar. En dat was gewoon een stadion vullend hard.
Voor mij ook.
En ik dacht echt,
we hebben misschien op dezelfde dag dit meegemaakt. Want hij volgens mij drie avonden toen volgens mij galgenwaard gespeeld.
Ik geloof
we zijn allebei bij eentje geweest. Ja, dus
ik denk dat ik de tweede was. Ik weet niet zeker meer.
Ik weet het ook niet meer. Ik vond wel laatste kaartjes en mijn eerste David Bowie concert en mijn eerste Prince concert waren een maand uit elkaar.
Oh ja.
Wat voor maand moet dat geweest zijn in mijn leven? Dat is toch ook iets ongelofelijks? Maar goed, dit terzijde. Jij maakte dat mee. Wij zaten in die galgenwaard.
Maar wat mij ook toen, ik bedoel, ik zat toen al een beetje in de bandjes en zo. En mijn vrienden speelden allemaal Herman Brood na en zo.
Ja.
Maar ik had een vriendin en die was helemaal gek van Prince. En ik opeens ook. En al die jongens zeiden, ja, gewoon omdat zij dat is. Maar ik vond het echt helemaal te gek, weet je wel. Maar goed, ik daar naartoe en hij begon de gitaar te spelen. En ik dacht, yes, weet je wel. Maar toen begon die hele show. En toen ging die ook nog eens gewoon geniaal dansen.
Ja.
Maakte opeens, hoe heet dat, zo'n spagaat.
Klik, ja.
En dan viel zijn microfoonstander om en dan pakte hij net voor dat ding de grond raakte, pakte hij weer en stond hij weer. En ik ook helemaal kippenvel van dat moment.
Ja.
En dat ik dan een week later zo nog steeds daarover sprak en dan waren we met bandje weer aan het repeteren van Saturday night. En ik dacht aan Prince. En ik had Brood daar gezien trouwens. Brood was ook bij dat optreden, wist je dat?
Nee.
Ik zat op de tribune, opeens zag ik zo Brood met Lademacher en zo. Die kwam ook binnen en die vertelde in een interview later dat hij weg was gegaan omdat het te goed was. Hij vond het te goed.
Oh, dat vind ik wel weer eerlijk.
Ja, vind ik ook wel, ja. Maar dan ging ik dus tegen die jongens allemaal met lange haar zeggen van... Ja, maar Prince kan ook heel goed dansen. En hij heeft heel mooie... Maar dat vond ik ook te gek. Er stond op het kaartje Wear Peach and Black.
Ja. Zo moesten we gekleed gaan.
Dus ik was ook in Peach trouwens.
Ja,
toch gek. Ja, man. En op het terugweg, ik zat in die... Ja, ik was toen met die vriendin en haar vader en twee zusjes. Of één zusje, dat weet ik niet meer. Twee, denk ik. Eentje, geloof ik.
Ja.
En dat we terugreden hier naartoe zo. En dat ik echt zonder de indruk was. Ik was helemaal de weg kwijt.
Ja.
En dat heeft echt mijn leven wel heel erg veranderd, ja.
Bijna niks is zo betovend als een concert van Prince. Hè?
Ja, ik heb er later nog 5 gezien. Maar die verkering ging uit. En toen ging ik die andere 4 ging ik in mijn eentje er naartoe.
Ja.
Ging ik gewoon in mijn eentje, gewoon midden in het publiek staan. En ook die love sectie vond ik ook te gek met Candy.
Zeker.
Wauw.
Ja, met dat podium in het midden.
Ja.
Ja.
Zo begon hij gewoon met zijn drumkit vulde. Ja. Erotic City, geloof ik.
Ja.
Dat was de eerste nummer, dacht ik. Jezus. Nou.
Zullen we even, want hij heeft dus 1 titeloze plaat gemaakt. Volgens mij is het zijn tweede.
Het is zijn tweede plaat,
ja. Het is echt de aftrap eigenlijk van zijn grote plaat. Ja. Want zijn eerste plaat is niet hoort niet tot de grote, For You.
Nee.
Maar dit is ook een fantastische hoes, hè?
Ja.
Vind ik.
Ja.
Zo die lichtblauwe achterkant. En eigenlijk een heel sober portret van Prince. Met een soort, een beetje die woeste uitdagende blik die hij kan hebben.
Ja.
Hij heeft niks aan. Ver, je ziet hem tot borsthoogte.
Ja.
En hij kijkt gewoon in de camera en dan zie je in zo'n mooi krullettertje, weer zo'n soort kitscherig prinslettertje.
Ja, een beetje kitscherig wel, ja.
Ja, staat er zo prins gewoon.
En welk jaar is het? Want het is best wel heel vroeg. Dit is echt 70s.
Misschien 80 of zo. Even opzoeken.
Dacht.
Even voor de volledigheid.
Ja, misschien nog wel eerder. Ik weet het ook niet.
79, 80, discography.
Ja.
Kijken of het allemaal wel klopt wat we nu hebben zitten zeggen.
Ja.
79.
79.
Ja, dus het is de plaat voor Dirty Mind.
Ja. Die ik ook heel goed vind trouwens.
Heel goed.
Maar ik ken deze plaat niet van 79. Deze plaat ken ik pas van later.
Zeker.
Van inhalen.
Toen je bent gaan inhalen. Ja. Precies.
Maar ik vind met dit nummer ook, wat ik uitgekozen heb, vind ik gewoon, dat nummer kennen we allemaal al. Maar daar kun je aan zien hoe ze verschrikkelijk goede songwriter hij altijd al geweest is.
Laten we even een stukje luisteren. I Feel For You heb je uitgezocht. Lekker lang wachten.
Ja, dat is heel veel te lang eigenlijk. Ja. Zo goed.
Wow. Waarom?
Ja, het is ten eerste hartstikke cool, maar gewoon ook het melodietje. Het liedje is heel goed, de song is heel goed met het melodietje, maar ook al die stemmetjes. Je hoort eigenlijk al 4, 5 stemmetjes of zo, weet ik veel. Best wel veel. En die gitaar, en het is gewoon ontzettend cool. En ik weet eigenlijk niet of hij dit al eerst geschreven had voor... Wie had er ook weer zo'n dikke hit mee? Pointer Sisters of zoiets? Ja, zoiets. Chaka Khan, volgens
Chaka
mij. Chaka Khan. maar het is gewoon... hoe hij dat speelt ook, en dat kopstemmetje zo. En ik weet ook niet of hij dit zelf speelt, maar...
Ongetwijfeld, ja.
En dat... Nou ja, wat jij ook net zei, dat hij dan net even langer wacht dan je dacht.
Ja.
Voordat het compleetje begint.
Dat er net zo'n soort...
Ja.
En dan komt hij.
En dan één... Tak! Dat doet hij ook altijd. Terwijl hij heel goed drumt... Want je kunt ook raktum dagaduk bakum baaf doen. Maar hij doet alleen maar... Veel sterker.
Het is super strak, hè, wat hij deed. Het is zo kaal.
Ja, het is heel kaal, ja. En dat deed hij in het begin, die Dirty Mind ook. Dat is gewoon, daar gebeurde helemaal niks.
Nee.
Hij alleen die gekke Telecaster en
ja, want eigenlijk bij Purple Rain... zijn grote doorbraakplaat, die is vrij rijk. Dat is ook echt zo'n gitaarplaat met veel... Veel angst, maar daarvoor is het echt nog een soort helemaal uitgebeende arrangementen zijn.
Ja, heel erg, ja. zo erg dat ik er in het begin ook wel een beetje aan moest wennen. Dat ik dacht van...
Nou, het is niet, je wordt niet echt lekker gemaakt.
Nee.
Dat is lekker, maar je wordt niet lekker...
Nee. Want ik hoorde laatst een Meer Sporen opname ergens online van Let's Go Crazy. En dan kun je dus allemaal, nou ja, hoe dat opgebouwd is en hoeveel geluidjes daarbij zitten. En dat er nog een synthesizer over de snare heen zit die doet.
Ja.
En echt helemaal vol met gitaartjes en helemaal vol. Ook te gek, maar dit is helemaal kaal.
Veel kaler.
Fantastisch. Maar klinkt nog steeds te gek. Als je dit hard draait. En grappig. En dit dan. Best wel gek. Best wel.
Maar ook bizar, ik denk dat hij misschien op alle instrumenten die hij bespeelt, die dus allemaal bespeelt, ook eigenlijk gewoon de beste is.
Ja, denk ik wel, ja.
Hoe hij dat keyboard speelt.
Ja, niet normaal. Timing ook, hè?
Pure timing.
Ja. Maar als David zei dat dan, maar Prince was de beste bassist met wie hij ooit gespeeld had.
Ja. Terwijl, ja, Prince is... Ja, ik bedoel, hij speelt bas op al zijn platen, maar ja... ja. Ik heb hem live zelden bas zien spelen. Nee,
ja, op YouTube zag ik laatst een stukje. Ja. Helemaal te gek.
Ja.
Maar,
heel klein stukje.
Ja, onvoorstelbaar die kerel. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen dat hij zelf ook wel... Maar dat wist hij natuurlijk zelf ook wel. Dat hij heel goed was. En dat je dan toch wel denkt van... hebben we het al eens eerder over gehad. Van, komt dat uit jezelf of komt dat ergens anders nog weer vandaan? Ja, ja, dat ik, in het geval van Prince had ik dan denk ik ook wel gedacht van...
Dit moet me gegund zijn door een of andere hogere macht.
Niet bepaald een Salieri.
Nee. Nou, het is toch wonderlijk hoe dat er gewoon mensen zijn met zoveel muzikale mogelijkheden in mijn hoofd.
Ja,
ik heb er bijna geen. Jij hebt er al een heleboel. Maar dan heb je mensen als Prince, Stevie Wonder, Paul McCartney. Waar het gewoon een soort... paleizen, muzikale paleizen zijn in die hoofden.
Ja.
Dat is toch...
Ja, om nog maar te zwijgen van
Bach.
Gustav Mahler.
Gustav Mahler en Bach en Shostakovich en Mozart.
Mozart.
Ja.
Ja, die Elon Musk die is bezig met experimenten om toch een verbinding te maken tussen hersenen en computers.
Ja.
Jammer genoeg probeert hij dat met aapjes. Dat vind ik wel een beetje slecht. Maar ja, je moet ergens beginnen. Maar stel je voor, heb ik al heel lang, sinds ik van het bestaan van MIDI weet, denk ik wel eens van, kon ik maar gewoon een stekkertje in mijn hoofd stappen. En dat dan op de band kwam, wat je kunt denken.
Wat je in je hoofd denkt.
Ja.
Want dat is eigenlijk de grote kwestie, om wat je in je hoofd denkt.
Ja.
Dus in je hoofd hoor je het eigenlijk altijd meer dan, wat je eruit krijgt.
Ja, je mag er al lang bij zijn dat dit eruit komt.
Ja, en bij de grote genieën, precies, de echte grote genieën, is die datakabel tussen wat ze in hun hoofd horen en hoe ze het eruit krijgen.
Is 24 karaat.
Ja, precies. Die verliest geen generatie.
Nee, precies. Nee, ja. Ik denk wel dat het zo werkt, ja. En dat zie je bij Mozart... Bij Mozart zijn partituur heel goed. Die schreef zonder doorhalen.
Ja.
Schreef hij gewoon een hele symfonie op.
Alsof hij het noteerde namens iemand.
Ja. Beethoven totaal niet. Die had heel veel strijd. Het kraste en die scheurde en die was... dat kun je wel horen, vind ik.
Ja.
Die had strijd met zijn eigen creativiteit. Maar bij Mozart is het één... Bij Bach ook volgens mij trouwens. Maar bij Prince...
Ja, waardoor ze ook die gigantische productie hebben kunnen halen natuurlijk.
Ja.
Gewoon als een soort lopende band kwam het eruit de hele tijd.
Ja, moest ook wel. In het geval van Bach helemaal. Elke zondag een cantate. Al die jaren in Leipzig moest hij toch elke zondag die cantates hebben.
Ja.
Dat zou ook mooi zijn, hè? Dat het nou, als we nou even gewoon het... stel je voor dat het wel zo is dat er echt een hemel bestaat. En dat dus Prince nu met Mozart met Bach een glaasje witte wijn gaat drinken. Ja. Van hoe deed jij dat eigenlijk zonder...
Een glaasje witte wijn even jammen. Ja. Even aan het orgel samen, zou ik zeggen.
Ja. Ja. Prince aan het orgel, ja. Ja.
Ook niet mis, hè?
Nou, dat kon hij ook te gek trouwens. De Hammond orgel is ook een mooie opname van... Ja, ik ben er in die studio geweest, hè? Had ik dat al verteld? dat ik bij die in Paisley Park was, ja. Dat heb ik al verteld. Hè?
Ja.
Maar daar zag je dus inderdaad die instrument ook staan. Die Hammond. Gewoon Prince en Hammond.
Ja.
Helemaal te gek.
Het is oneerlijk, hè? Bijna.
Ach.
Maar ja, het is, aan de ene kant is het een cadeau dat ze bestaan hebben, die mensen.
Ja.
En bestaan.
En als je ziet die foto's, daar heb ik natuurlijk wel eerder over gehad, maar die foto's van Prince en eind. Ach, wat heeft die man ook ellende meegemaakt.
Ja.
Doordat hij Prince is. Doordat hij
ja,
gewoon...
als je niet Prince bent, maak je ook ellende mee, Daniel.
Tuurlijk. Maar ja. dit is wel... Ik vind dit extra zielig.
Ja.
Zoveel geven aan de mensheid en dan uiteindelijk lang uit voor je lift...
Onderuit gaan. En wegzakken.
En zijn jasje nou weggegooid op een of andere manier. Zijn jasje ligt een eindje verderop. Ik heb die foto's gezien, ja, heavy hoor. Maar goed, dat is de prijs. Nou, dat weet elke muzikant ook wel. Dat de prijs is die je betaalt, toch? Hendrix en zo, die wisten dat ook wel.
Zeker, maar iemand als Paul McCartney komt er toch wel heel lang. Die heeft op een of andere manier een persoonlijkheid ja. om er doorheen te fietsen.
Ja, een goede genen, denk ik. Sterke...
Ja, maar ook een soort mentale weerbaarheid ja. om...
Ja, ja.
Om, ja, ik vind hem bloedirritant, maar toch ook om gewoon te blijven.
Ik zag wel van de week, heb je nog gezien dat fotootje? Dat hij dus ergens gesnapt
was.
Dat is dan te blowen.
Ja.
Dacht ik, nice. Dat vind ik dus heel goed. Dan denk ik van, ja, dat doe je goed.
Ouwe.
Ja. Nee, want dat heeft er wel mee te maken, denk ik. Gewoon een beetje relaxed doen. En,
soms zie je ook een foto van mensen dat hij met een mutsje op in de metro zit.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Kan hij zichzelf anoniem maken.
Ja, dat kan hij wel, hè?
Ja.
Ja. Ja, en hij is ook zo'n iemand die het niet heel erg vindt om herkend te worden. Van,
nee.
In de Beatle-tijd al niet.
Nee.
Hij ging erachter echt... En ik denk dat Lennon daar op een gegeven moment wel een beetje klaar mee was.
Die worstelde met alles meer.
Ja.
Dat ook gewoon meer zelfhaat.
Ja, zelfhaat. Ja.
En dat
ja.
is altijd lastig.
Ja, dat is niet zo mooi, denk ik.
Ja. Nee. Maar gek hè, Daniel? Die chemische verbindingen die je in je hoofd kan hebben... dat je zo geniaal bent.
Ja.
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 Nou goed, I Feel For You van het titeloze, de titeloze plaat van Prince... en eigenlijk de aftrap van zo'n grote platenperiode.
Zeker.
Met Dirty Mind, Controversy, 1999... Purple Rain, Around the World of in the Day,
Parade.
Sign of the Times, Parade. Ik zeg ze niet helemaal in de goede volgorde.
Bijna, Parade.
Ja,
alleen de rest
van, staat, ja, precies.
Heel knap dat je die hele volgorde...
En ja. Love Sexy, toen was de absolute... Dat alles raak was toen voorbij.
Gravity Bridge kwam erachteraan, geloof
ja.
ik. Toen ben ik een beetje uitgestapt, eerlijk gezegd.
Ja, maar toen was het ook niet... Toen was er iets verdwenen.
Ik ben nog wel even heel dol geweest op Batman. Hoe heet die?
Ja,
die plaat. Die vond ja. ik toch wel even... Dat vond ik nog even heel goed. En daarna ben ik een beetje uitgestapt. En hoor ik nog wel eens dingen. En heb wel wat gedraaid. Maar ja. toen kocht ik die plaat niet meer.
Wat een man, hè?
Ja, onvoorstelbaar.
Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast of in een van onze andere podcasts? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.